Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 27, het eerste vers willen wij gaan zingen. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood, mijns levenskracht. En wat er verder volgt in Psalm 27, vers 1. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord daarop zingen we Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. En daarna wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Maleachi, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 6. Maleachi 4, vers 1 tot en met 6 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 36, vers 2.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu Maleachi 4. Want zie, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zonde en gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren, En gij zult de goddelozen vertreden, want ze zullen as worden onder de zolen uwer voeten. Te dien dagen, dien ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb, op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die groot en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaders, opdat ik niet komen en de aarde met de band sla. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is deze dienst van nabetrachting nog één keer uit Psalm 84. Psalm 84, daarvan het 12e en 13e vers. En we lezen daar Gods woord en de tekst voor deze middag als volgt. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wilt u ons vanmiddag komen bezoeken met uw zegen? Want aan die zegen is alles gelegen en alleen die zegen maakt rijk. Zou u vanmiddag in ons midden willen zijn als een zon, verlichtend, verlevendigend, verheugend, verwarmend, opdat koude harten mogen gaan branden, opdat zondaren die in duisternis neerzitten iets van licht mogen gaan zien, opdat dode zondaren worden levend gemaakt, opdat uw volk vreugde mag vinden in u en met vreugde mag scheppen uit de fonteinen des heils. Heere, wil u dat schenken vanmiddag onder ons? En wilt u geven dat ook vanmiddag het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt verheerlijkt mag worden? En dat arme zondaren hem mogen zien voor het eerst of bij vernieuwing, tot troost van hun ziel en tot leven van hun ziel. Heere, wilt u uw woord zegenen? U gaf dat vanmorgen het heilig sacrament van het avondmaal mocht staan aangericht. En u weet hoe we vanmorgen in de kerk hebben verkeerd. Heere, daar waar uw zegen viel en ervaren mocht worden, daar waar we door uw genade iets mochten zien en mochten ondervinden van uw vergevende liefde, wilt u geven dat we dat mogen gedenken en dat we in verwondering mogen omzien en dat we de zegeningen die u schonk ook als een kostbare schat mogen bewaren in onze herinnering. Maar tegelijkertijd geeft u, Heere, dat we er ook bewaard voor blijven om te gaan rusten op wat u geeft, maar geeft dat het juist mag aansporen om opnieuw te zoeken bij u wat nodig is en wat u schenken kunt en wilt. Heer, u kent degene voor wie het vanmorgen zo duister bleef, misschien ondanks een avondmaalsgang, en u kent de redenen, maar wilt u ons daar ook in onderwijzen als het ons zou betreffen? En wil u ons maar geven het licht van uw genade en het licht van uw onderwijs? U kent degenen, Heere, die veel strijd hadden en die toch niet konden aangaan. Ook al die tranen en al die worstelingen zijn voor u niet verborgen. En we dragen heel bijzonder degene die dit betreft ook aan u op. Heere, wil u doorbrekend werken in hun leven. En wilt u daarvoor maar alles doen wat nodig is, maar wint u onze harten er ook voor in. Want wij zijn van zulke dwaze mensen. En wij kunnen uitzien naar uw doorbrekend werk. En daarnaar verlangen en daarom bidden. Terwijl het toch zo kan zijn dat we op allerlei manieren de weg die u daartoe gaat tegenstaan. Dan begeren we wel het licht. Maar we begeren niet de verootmoediging. We begeren wel de rijkdom, maar misschien niet die armmakende genade. We begeren wel vaste grond onder onze voeten, maar misschien niet die ontgrondende genade die zo nodig is om alles buiten Christus af te snijden. En Heere, als nu uw weg is om te doden en leven te maken, om te doorwonden en te verbinden, wint u ons dan in voor uw aanbiddelijk wijze weg. En wilt u ook gedenken, Heere, aan hen die afgebleven zijn, maar daar zo dodelijk gerust onder konden blijven. En die misschien wel tevreden zijn met het feit dat ze afgebleven zijn. Heere, het is waar dat het echte geestelijke leven niet begint met de avondmaalsgang. Maar als het zo is dat wij heel gemakkelijk aan deze dingen voorbij kunnen leven. En dat het evangelie van uw genade ons op geen enkele manier raakt. En ons ook op geen enkele manier schuldig stelt, wilt u geven dat het dan anders mag worden in ons leven. Dat we heilig onrustig gemaakt worden. Dat we gaan zoeken, niet allereerst naar een plaats aan het avondmaal, maar wel naar die zaligheid die alleen te vinden is in dat ene middel dat u zelf aan hebt gewezen, maar die ook te vinden is in die ene weg die u aanwijst in uw woord, de weg waarin we als een arme zondaar gans meelaats en ontkleed zonder enige bedekking in de Jordaan worden geleid. Heere, wil u dat geven? Wil u dat werk wat u in het leven van de Aman zo letterlijk deed, maar waar zoveel geestelijke lessen in liggen, ook doen in de gemeente van Kralingen. We dragen de gemeente die ons lief is hartelijk aan u op, Heere. Wilt u aan haar gedenken en wil u geven wat nodig is in alle nood en alle zorgen. We kunnen hier vanmiddag neerzitten in zorg over onze kinderen. Als we denken aan de weg die ze inslaan en wil u ons toch geven dat we die zorg op u mogen wentelen. En wil u er toch in voorzien, Heere. Wil u nog wonderen doen. We kunnen zorgen hebben over onze gezondheid. Of over onze huisvesting. Of over ons werk. Of over allerlei andere dingen. Geeft u dat we uw zorg, dat we onze zorg, Heere, aan u bekend mogen maken. U kent degene van wie het huwelijk onder spanning staat. Heere, wil u, diegene die u zelf bijeengebracht hebt en aan elkaar verbonden hebt, ook weer met nieuwe banden van trouw en liefde aan elkaar verbinden. En wil u waken over de huwelijken. En geef ons ook onze verantwoordelijkheid daarin te verstaan, opdat we als man mogen zoeken wat goed is voor onze eigen vrouw. En als vrouw mogen zoeken wat goed is voor onze man, maar boven alles dat we mogen zoeken wat goed is in uw ogen. En wil u dan terugbrengen van wegen die niet goed zijn en die zondig zijn. Heere, we bidden u voor hen die alleen zijn, die misschien uitzien naar het vinden van een levensgezel of een levensgezellin. Mensen voor wie dat misschien ook niet is weggelegd, om welke reden dan ook. Diegene die een lieve man of een lieve vrouw moesten verliezen. Of die met de scherven van een gebroken huwelijk in de handen staan. Heere, er is zoveel moeite en er is zoveel verdriet. En we leggen het alles in het gebed voor u neer. Maar we bidden ook van u of u bij de diepe oorzaak daarvan wil brengen. of u wil brengen bij die val in Adam en bij onze schuld tegenover u. Want dan zouden zelfs onbegrepen wegen in het leven nog kunnen medewerken ten goede. Heere, zie in gunst neer op al het werk in het midden van de gemeente. We denken aan de jeugdverenigingen. We denken aan de vrouwenvereniging. We denken aan datgene wat gebeurt ter voorbereiding voor de zondagschool. Aan al het andere werk in het midden van de gemeente wil u het zegenen. En wil u geven dat het gebruikt mag worden om aan uw woord en aan uw dienst te verbinden. Dat bidden we ook voor de bijbellezing die weer beginnen gaat. Wil u geven, Heere, een getrouwe opkomst ook door de weeks. En zou u willen maken dat het ook woensdagavond ondervonden mag worden. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Heere, we dragen de Broeders Kerkenraad aan u op bij de bezoeken. En in al het andere ambtelijke werk wil u aan hen denken. En wil u voor hen zorgen. Persoonlijk en ambtelijk. We bidden u, Heere, voor de kerken waarvan we deel uitmaken. Allen die zich voorbereiden op de dienst des woords dragen we hartelijk aan u op. Met degene die verantwoordelijk zijn voor de opleiding. Wil u denken ook aan degene buiten onze kerken aan wie we ons verbonden weten. Wil u ook hen gedenken. En zo dragen we ieder aan u op. Heere, wilt u het zendings- en evangelisatiewerk zegenen, de verkondiging van uw woord onder Israël. En zie zo vanmiddag nog in gunst op ons allen neer. En zou u nog onder het dak van dit kerkgebouw willen inkomen. En uw woord zelf maar willen toepassen. De rijen willen doorgaan en willen spreken. Daar hebt u niet eens één woord voor nodig, Heere, maar behaagt u om de prediking van het woord te gebruiken. En nu bidden we van u, zou u vanmiddag dan toch uw eigen woord in uw doorboorde middelaarshanden willen nemen. En zou u het in harten van jongeren en van kinderen en van ouderen en van degenen die met ons meeluisteren willen leggen. Tot eer van uw naam, tot zaligheid van onze ziel, om Christus wil. Amen. Psalm 84, het vijfde en het zesde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En het zesde vers, want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. We gaan zingen van Psalm 84, vers 5 en 6. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor de diaconie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 89, het 8e vers, willen wij na de prediking zingen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Het 8e vers van Psalm 89 na de prediking. Geliefde gemeente, weet u nog wat een pelgrim is? Dat was iemand, zo hebben we in de eerste preek over Psalm 84 gehoord, die ter gelegenheid van de grote feesten die er waren in Israël, de reis vanuit zijn woonplaats, vanuit zijn huis maakte naar Jeruzalem, naar het heiligdom van God. En zo'n pelgrim maakte een vaak niet zo gemakkelijke reis. En die was dan na die reis, als hij veilig door de Heer op de plaats van bestemming gebracht werd, enige tijd in het heiligdom, in de stad Jeruzalem, in de tempel, bij de altaren. Hij mocht daar iets zien. En als het een echte pelgrim was over wie Psalm 84 zingt, welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn, dan heeft hij daar tot zijn verwondering de zaligheid in mogen zien, in dat altaar, in dat bloed der verzoening. Maar dan kwam ook weer de tijd dat zo'n pelgrim terug moest. Naar huis. Hij kon niet het hele jaar in de tempel blijven. Daar zingt zo'n pelgrim wel van. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Maar we hebben gehoord, daarmee duidde hij de priesters en de levieten aan. Maar zover die pelgrim zelf geen priester of leviet was, moest hij op zeker moment ook weer terug. Naar huis. En dan moest hij weer die gevaarlijke reis maken. En als de heenreis liep door dat dal der moerbezibomen, dat bakadal, dat tranendal, dat tegelijkertijd een dal van droogte was. Als de heenreis door dat dal liep, zou de terugreis daar ook niet doorheen kunnen lopen. Hoe moest zo'n pelgrim dan zijn weg gaan? Zeker, hij had zijn herinneringen. Hij had zijn herinneringen aan wat hij daar in het heiligdom had mogen aanschouwen. Zoals de dichter van Psalm 63 het zegt. Ziende uw sterkheid en uw eer. Maar hoe die reis maken? Het antwoord daarop vindt u in onze tekst. Waar de dichter nog steeds is op de drempel van Gods heiligdom, maar op verschillende plaatsen in de tekst blijkt dat hij met zijn gedachten een ogenblik is bij de terugreis. En wat zegt hij dan? Want God de Heere is een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Welgelukzalig, Heere der Heerscharen, is de mens die op u vertrouwt. Daar willen we met Gods hulp bij stilstaan. En we schrijven bij die tekstwoorden, de pelgrim op de terugreis bewaard door zijn God. De pelgrim op de terugreis bewaard door zijn één God. Drie gedachten. Allereerst letten we op de namen van die God. Want God de Heere is een zon en een schild. In de tweede plaats letten we op de gaven van die God. Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden. En tenslotte letten we op het volk van die God. Want het slot van de tekst spreekt over degenen die in oprechtheid wandelen. En vers 13 spreekt over de mens die op u vertrouwt. Dus de namen van God, de gaven van God en het volk van God. Twee namen zijn het die de dichter gebruikt om de Heere in deze psalm in onze tekst aan te duiden. Ja, hij heeft meerdere namen gebruikt. Die hebben we vanmorgen ook even aangestipt. Maar vanmiddag gaat het dan over die twee namen, een zon en een schild. En als we over die twee namen nadenken met Gods hulp, dan moeten we dat eigenlijk doen vanuit het perspectief van zo'n pelgrim. Dus u moet naar die namen kijken, zon en schild, vanuit de invalshoek en door de ogen van zo'n reiziger terug naar huis, nadat hij in Jeruzalem in de tempel is geweest. Want God de Heere is een zon. Wat betekent dat? Wel, dat krijgt betekenis voor een pelgrim die onderweg is, meer dagen onderweg is en die de nacht ergens onder de hemel heeft doorgebracht. Net zoals we dat van Jacob lezen. Dat hij op zeker moment ging liggen, zijn hoofd op een steen in de open lucht. En dan wordt alles donker. Die pelgrim heeft zijn reis moeten onderbreken. Want de avond is gevallen, het is donker geworden. In het land van de Bijbel gebeurt dat vrij snel, in korte tijd. En in de donkerte strekt die pelgrim zich uit. En hij kan niet verder. Het koelt af, het wordt koud. En dan, in de vroege morgen, dan breekt het zonlicht weer door. De eerste lichtstralen zijn te zien. Dat is wat er om te beginnen mee klinkt in dat beeld van de zon. Een bron van licht. En als die zon dan gaat doorbreken door de duisternis heen, is het niet alleen een bron van licht. Maar dan spoort dat die pelgrim ook aan om zijn reis weer voort te zetten. Dan is daar ook vreugde. Daar herkennen wij ook in het gewone, in het natuurlijke leven wel iets van. Wat de zon is. Ja, we zouden kunnen zeggen dat wordt ervaren op een warme zomerse dag. Dat is natuurlijk ook zo. Maar wat de zon is, dat ervaren we misschien nog wel sterker als ze dagenlang bewolkt is geweest en somber is geweest. En heel wat mensen die kunnen daar gevoelig voor zijn en zelf ook iets in de somberte te neerkomen. En dan op een dag, dan breekt de zon door de wolken heen. En dan wordt alles weer stralend en helder. Nou kijk, dat klinkt er mee in dat beeld. Want God de Heere is een zon, bron van licht, bron van vreugde, bron van warmte na die koude nacht die doorgebracht werd. En op bepaalde plaatsen in het land van de Bijbel kan het 's nachts enorm afkoelen, kan het koud worden, maar dan zorgt die zon weer voor warmte. En u zegt de dichter, dat is God. God is een zon. Hij is degene die licht kan geven in de duisternis. Hij is degene die warmte kan geven in de koude. Hij is degene die vreugde kan geven na droefheid. En u begrijpt, dan heeft dat niet alleen een letterlijke betekenis. Zeker niet, dan heeft dat vooral ook een geestelijke betekenis. En dan krijgt die naam zon waarde voor een pelgrim. Krijgt die ook waarde voor u. Als de Heere wordt aangewezen als de bron van leven, van het geestelijke leven. En als u bij uzelf misschien ook vandaag en zelfs misschien wel na de avondmaalsgang moest zeggen, blijft allemaal zo koud en zo doods van binnen. Het lijkt wel alsof alle geestelijk leven geweken is. Wel, als dat zo is, dan wordt u vanuit de tekst van vanmiddag gewezen op de bron van het geestelijke leven. Want God de Heere is een zon. En als u de geestelijke vreugde zo moet missen. En als u door de droefheid te neergedrukt gaat en maar geen vreugde kunt vinden. En uzelf bij die vreugde niet kunt brengen. Dan zegt de tekst het, want God de Heere is een zon. En als alles zo koud is van binnen en uw hart niet brandt van liefde en van genegenheid tot de dienst van de Heere. Als dat misschien wel je leven is tot nog toe. Als je jezelf afvraagt, zou er voor mij nog wel hoop en nog verwachting zijn, want mijn hart is net een ijsklomp. Want God de Heere is een zon. En dan staat er in onze tekst dat zo heel algemeen, zo ruim. Er staat niet, God de Heere is de zon van zijn volk. Dat is natuurlijk wel zo. Maar let u eens op hoe het er hier staat. Want God de Heere is een, u mag ook vertalen, de zon. Punt. En een schild, dat staat er dan achteraan, daar zullen we zo over spreken. Maar dat wil dus zeggen, ja, dat net zoals de zon mensen in allerlei plaatsen bereikt, de Heere daarmee ook de ruimte nog laat zien die er bij hem is. Heb u al een plaats gezocht onder die zon? Als zo donker is in je leven, Heere, wil u mij een plaats geven in uw licht? Wil u mij uw licht geven? Want u bent toch de zon? Heb je al een plaats gezocht met dat koude, stenen hart, dat levenloze hart, in het licht van die levenwekkende en verwarmende zon? Kijk, als we over deze naam van de Heere nadenken, en dat is een naam die moet u zo eens in gedachten meenemen. Want wie weet dat wij ook in het rijk van de natuur nog in de komende weken, als de Heere ze ons geeft, maar dat we dan misschien ook nog wel wat zonnige dagen krijgen en dan kunnen we daar misschien weer wat van opknappen. Maar zou er niet alle reden zijn om wanneer we die zon aan de hemel zien staan, zoals het ook vandaag het geval was, om dan ook onze gedachten te richten op en te bepalen bij deze woorden, want God de Heere is een zon. En nog een keer om een plaats te zoeken bij die zon die de Heere alleen kan zijn in de Heer Jezus Christus. Want buiten Christus, ja, ik zou het eigenlijk zo moeten zeggen, dan is de Heer ook een zon, maar dan is hij het verterende vuur van de zon. En dan is hij de eeuwige gloed van de zon, bij wie niemand wonen kan. Dat ligt er ook opgesloten in dat beeld van die zon. Maar in Christus is hij een genadezon. Is hij een zon van licht, een bron van leven, een bron van vreugde, ook van geestelijke vreugde. En als de Heere nu deze woorden gaat uitwerken in het leven, dan geldt die uitspraak die u vanaf deze kansel ook uit de mond van mijn voorganger zo wel verschillende keren hebt gehoord, die uitspraak van Kolbrugge. Die op verschillende plaatsen in zijn preken schrijft, God leidt zijn heiligen wonderbaar. Weet u wat dat betekent? Hij brengt ze in het donker. Maar daar wordt hij voor hen de zon. Hij brengt ze soms in de koude. Maar daar wordt hij voor hen de zon. Kolbrugge zegt ergens, hij brengt ze in de dood. Maar daar wordt hij voor hen het leven. God leidt zijn heiligen wonderbaar. Dat is een woord, gemeente, om mee te nemen in uw binnenkamer. En nog een keer die vraag die ik u al vaak gesteld heb. Hebt u die? Hebt u die plaats van het gebed? Hebt u een plaats? Het geeft niet waar dat is. Maar een plaats waar u uw knieën buigt bij het geopende woord van God. En waar u zegt, Heer, hier staat het. U bent een zon. U bent een bron van leven, van warmte, van vreugde, van troost. En bij mij is de dood en bij mij is de koude en bij mij is de troosteloosheid en bij mij is de droefheid. Wil u voor mij de zon zijn? En dan die andere naam die er ook genoemd wordt. Want God de Heere is een zon en schild. Vanmorgen hebben we al nagedacht heel kort over die naam. Een schild. En toen heb ik gezegd, een schild, ja, dat is iets waarmee de soldaat beschermd wordt. Nu moet u weten, en dat is iets wat ik nog even wat meer wil uitwerken op dit punt in de preek. Nu moet u weten dat er in het oude Israël twee soorten schilden waren. Daar was een heel groot schild en dat bedekte een soldaat of een reiziger helemaal. Dat beschermde zo iemand helemaal. En dat wordt in onze vertaling een rondas genoemd. En daarnaast was er een klein schild. Een schild dat in de hand of aan de arm gedragen werd. Ook wel door een pelgrim gedragen werd op zijn reis. En als daar de rovers kwamen, dan kon zo iemand zich met zo'n klein schild verdedigen. Maar dat schild, ja, dat moest heen en weer bewogen worden. Dat moest gehanteerd worden. Dat moest gebruikt worden. En nu staat er, want God de Heere is een zon en schild. En dan staat er dat woord voor dat kleine schild. Daar moet u eens over nadenken. Waarom zou de Heere nu zichzelf in dit woord vergelijken? Niet met dat grote schild, die rondas die alles beschermt, die alles afdekt. Maar waarom zou de Heere zich nu met zo'n klein schild vergelijken? Zo'n schild dat gehanteerd moet worden. Dat nu is hier, nu is daar gebruikt en gehouden moet worden. Zou dat niet zijn omdat de Heere aan de ene kant zegt tegen pelgrims, ik beloof dat ik u beschermen zou. Maar dat hij aan de andere kant met dit beeld ook wil zeggen, maar u mag niet zomaar een wissel trekken op mijn bescherming en zeggen, waar ik ook heen ga en wat mijn weg ook is, de Heere zal me wel beschermen en zal me wel bewaren en zal alle gevaren wel afdekken. Zou de Heere met dat beeld niet willen duidelijk maken dat zijn kerk gelovig gebruik van hem moet maken? Dat ze gelovig gebruik moet maken van dat schild. Dat ze dat schild als het ware hanteren moet. In de geestelijke strijd, want daar gaat het dan vooral over. In de strijd tegen de aanvallen van de vorst der duisternis. En tegen alle aanvechtingen van de duivel, want de duivel kan met veel aanvechtingen komen in het leven van Gods kinderen, zelfs met die aanvechting dat God niet bestaat. Misschien dat ik het u wel eerder heb gezegd, die uitspraak van die Schotse dominee Robert Bruce, die een diepe en een hele duidelijke bekering had gehad, door de diepte heen geleid was tot een grote mate van duidelijkheid van zijn zaligheid in Christus, maar die tientallen jaren na zijn bekering onderaan de kansel moest zeggen, o God, ik acht het een grote zaak om te geloven dat er een God is, dat er een God bestaat. Zozeer werd hij aangevochten met allerlei atheïstische gedachten. Heere, mag ik nou nog eens een keer geloven dat er een God bestaat? Kijk, de duivel kan het met zulke gedachten, of met allerlei andere gedachten en allerlei bezwaren en verdachtmakingen van de Heere, Gods kinderen, zo moeilijk maken. Dan is het zo nodig om in die geestelijke strijd dat schild met een hoofdletter te mogen hanteren. Hoe dan? Wel door daarachter te schuilen. Door op de knieën te komen. Door in die aanvechtingen te roepen naar omhoog. Door schuiling te zoeken en wapening te zoeken in dat woord. Door vooral ook uw zwakheid, kind van God, voor de Heere steeds te belijden. En steeds weer te beseffen. Wij zijn toch zwak en zijn sterkte, de sterkte van de duivel, is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. En daar komt ook nog mijn vlees, mijn zondige bestaan en de wereld bij. Ai, help ons dan en maak ons vrij. Zo strijden in afhankelijkheid met de middelen die de Heere geeft, zijn woord, het gebed. En dat schild als het ware hanteren. Dat is ook het schild voor de zwakke plekken houden in uw leven. En juist die zwakke plekken in uw leven, geestelijk gesproken, leren kennen. Dat is ook een zaak. Dat is ook een zaak voor de nabetrachting. Heere, wil u me maar aanwijzen waar ik geestelijk gesproken zwak ben? Wil u me eraan ontdekken? Mag ik het zien? Mag ik juist daar het schild houden? God de Heere is een zon en een schild. Hij zal beschermen op de pelgrimsreis. Die belofte ligt er wel zeker in. Zou u het, gemeente, als u die God nog niet kent, niet bij die God gaan zoeken? Die God die zich bij een zon en bij een schild wil vergelijken. Bij wie nu bescherming is en bij wie nu leven is en bij wie nu troost en vrede is. Zou u het niet gaan zoeken bij diegene die om Christus wil een zon en een schild wil en kan zijn. De namen van God. In de tweede plaats de gaven van God. En dan lezen we het vervolg van de tekst. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden. En dan wachten we even, want het laatste stukje behandelen we in de derde gedachte. Er worden drie dingen genoemd. De Heere zal genade en eer geven en hij zal het goede niet onthouden. Dat betekent, hij zal dat goede rijkelijk schenken. Over die drie dingen dan ook iets. Hij zal genade geven. Daar staat in het Hebreeuws een woord dat afgeleid is van een werkwoord dat betekent zich neerbuigen. Dat is genade. Dat God zich neerbuigt over een mens in nood. Dat Christus stilstaat bij de blinde Bartimeus en dat hij zegt, wat wilt gij dat ik u doen zou? Dat de Heere stilhoudt bij geestelijke bedelaars en dat hij zich over hen neerbuigt. Dat hij die mensen aan de drempel van Gods heiligdom die niet verder durven komen ziet en dat hij zich naar hen toe buigt, dat is genade. En nu zegt de pelgrim ook als hij denkt aan de terugreis, hij zal genade geven. Hij zal zich in ontferming neerbuigen. Dat had de Heere gedaan in het leven van die pelgrim. De Heer had hem opgezocht. En dat had de Heere laten zien in het heiligdom. Maar nu is het ook zijn verwachting voor de terugreis. Hij zal genade geven. Genade op de pelgrimsreis, dat is nodig. Kent u, gemeente, dat woord? Kent u dat woord bij bevinding, genade? Kent u dat woord bij beleving? Dat is een vernederend woord. U hebt dat voorbeeld natuurlijk al vele malen gehoord. Maar dat voorbeeld van twee van die jongens die vechten op het schoolplein. En die allebei proberen om de sterkste te zijn. Maar op zeker moment dan komt er eentje onder te liggen. En hoezeer hij ook worstelt en probeert om zich te verzetten en zich vrij te krijgen. Het lukt niet. En dan zet die andere jongen zijn knie op de borst van die jongen. En dan zegt hij, genade. Zo ging het vroeger bij ons op het schoolplein. Genade. Ja, en als je dan echt niet anders meer kon, dan moest je genade zeggen. Dan gaf je jezelf over. Dan was je uitgevochten. Dan was je uitgestreden. Dan bleef er niets meer over dan om genade vragen. Dat is het woord van de tekst. Dat is het, als ik het zo zeggen mag, van de kant van de mens bezien. Kent u dat genadewoord in uw leven? Omdat u uitgevochten en uitgestreden bent. Want een mens strijdt wat tegen God. Dat is die donkere kant, die ook de Bijbelse kant is. Maar die we ook niet mogen verzwijgen. Dat een mens vanuit zichzelf strijdt tegen God. Tegen zijn wet. Daarom heb ik de zonde lief. En daarom houd ik de zonde aan de hand. En daarom ga ik in de zonde door. En daarom wil ik misschien wel niet bekeerd worden of nog niet bekeerd worden. Omdat ik ten diepste strijd tegen Gods wet. En ik strijd tegen Gods soevereiniteit. Als ik hoor over zijn verkiezing. Als ik hoor over zijn leiding en over zijn voorzienigheid. En ik het daar maar niet mee eens kan worden. En ik me daartegen verzet en strijd. En me maar niet gewonnen geef. En ik strijd tegen het evangelie. Als in het evangelie die ene weg van de zaligheid gewezen wordt. Net zoals ze aan de Amen gewezen werd. Om als een gans meelaatse zonder enig middel van mezelf. En zonder enig betaalmiddel tot dat ene middel uit te gaan in de belijdenis van mijn schuld en van mijn dood en van mijn onwaardigheid. Maar ik strijd er tegen. Terwijl het toch zo'n eenvoudig middel is. Mijn vader, zeiden de knechten van Naaman, als die profeet u een grote zaak gezegd zou hebben, zou u het niet gedaan hebben. En nu, hoeveel te meer, indien hij zegt, was u in de Jordaan en ge zult rein zijn. Strijden. Maar gelukkig de mens die uitgestreden raakt. En die het van God verliezen mag in die strijd. Die door God overwonnen wordt en ingewonnen wordt. En voor wie geldt dat God hem te sterk wordt. Die uitgevochten raakt. Die zichzelf mag overgeven aan vrije genade. En die maar één gebed overhoudt. Genade. Genade. En dat blijft ook nodig, die genade. Daar komt een kind van God nooit bovenuit op de pelgrimsreis. Het blijft altijd weer bedelen om genade. Een schooiend leven, zeiden ze vroeger wel eens. En wat een schooier is, dat weten de jongens. Dat is een bedelaar. Een schooiend leven. Genade. Denk aan dat ontroerende voorval uit het leven van oude dominee Smits, die ook onze kerken heeft gediend, later andere kerken, maar dat doet er niet toe. En iemand die de genade Gods in Christus heeft aangeprezen, op allerlei manieren. En die oud werd en zijn gedachten namen af. En hij werd de mens, zoals we het zeggen. En toen kreeg hij bezoek, zo een paar dagen voor zijn levenseinde, van een andere dominee. En die vroeg aan hem, hoe is het nu geestelijk? En toen vouwde hij zijn oude handen in de 90. En toen zei hij, genade. Genade. Kijk, als dat nou het geheim van je leven mag zijn. Maar dat is ook bij de voordeur wel een leven wat laag aan de grond houdt. Dat blijft vernederend. Altijd weer genade nodig, maar aan de andere kant ook niets zo vertroostend als die genade Gods in Christus. Die genade die nodig is om de pelgrimsreis te maken. Die genade die nodig is om bewaard te worden voor de zonde. De Heer zal genade geven. Die genade die nodig is om je laatste zonde te vergeven. Ja, die zijn toch al vergeven. Ach nee, de Heer Jezus heeft, ja zeker, dat zal wel zo zijn. Maar de Heer Jezus die heeft toch geleerd om dagelijks te bidden. Vergeef ons onze schulden. Genade die een pelgrim uiteindelijk voor eeuwig thuis brengt. Terwijl ze vaak zelf zo kunnen vrezen dat ze nooit aankomen. En nu zegt de tekst, de Heere zal genade geven. En ook nog iets anders, eren. Wat is dat? Wat wordt daarmee bedoeld? Ik dacht aan twee dingen, gemeente. Ik dacht allereerst aan die glans die de Heere soms kan leggen over een mensenleven als hij genade verheerlijkt. En ik noem geen namen, maar ik weet er ook wel van in de gemeente van Kralingen. Dat de Heere over het leven van mensen soms een glans kon leggen van zijn genade. Misschien dat u wel iemand kent in uw omgeving voor wie dat gelden mag. Dat kan de Heer ook geven. Er is niets dat een mens zoveel eer geeft als Gods genadewerk. Nee, daar worden het geen grote mensen mee, daar worden het juist ootmoedige mensen mee. En toch, daar gaat schoonheid van uit. Maar vooral, ere, dat is een woord wat u ook mag vertalen met heerlijkheid. Hij zal genade geven in dit leven. En ere, heerlijkheid na dit leven. Daar ligt een belofte in van de hemelse heerlijkheid. Die weggelegd is voor al Gods pelgrims. Hij zal genade en ere geven. En dan kan het ook zo zijn dat ze hun leven lang door andere mensen met de nek aangekeken worden. Dat ze geestelijk gesproken in de spelonken en in de holen wonen, om het zo te zeggen. Dat ze helemaal geen naam hebben onder de mensen. Maar als God ze kent, als ze zijn pelgrims mogen zijn, dan zal hij niet alleen genade in dit leven geven, maar ook eer en heerlijkheid na dit leven. En die heerlijkheid vindt zijn hoogtepunt op die dag dat Christus zal komen op de wolken van de hemel. En dat hij met een machtswoord de doden uit de graven zal roepen. En dat hij de zielen van al zijn kinderen uit de hemel meeneemt. En dat die zielen weer met de lichamen verenigd worden. En dat Gods kinderen, Gods pelgrims voor eeuwig de Heere met hun ziel en met hun lichaam mogen genieten en mogen grootmaken. Dat is de hemelse heerlijkheid. En dat is ook het grootste uitzien als het goed is in het leven van een pelgrimskerk. Dat u het kind van God ook zegt, wanneer komt die dag dat ik bij hem zal wezen. En zien zijn aangezicht geprezen. is de belofte die weggelegd is voor een kerk die het hier zo onvolkomen kan. God dienen. Mijn ziel. Soms komt mijn ziel er nog wel in mee, maar dan blijft het lichaam zo achter. Maar daar voor eeuwig storeloos God loven met ziel en lichaam. Want hij zal genade en ere geven. En dan het derde wat hij geeft, het goede. Het staat er zo, hij zal het goede niet onthouden. Ik zei u al, die ontkennende vorm die heeft eigenlijk de betekenis van hij zal het zeker geven, het goede. Wat is dat goede? Dat is wat God goed vindt. Dat is niet wat ik goed vind. Wat ik goed vind, dat is vaak de waarheid. Wat ik denk dat ik nodig heb, dat is vaak mijn eigen inzicht. Maar het goede is wat God goed vindt. Hij zal het goede geven. Als u het Nieuw Testament eens wilt toespitsen, dan mag u zeggen, hij zal de Heilige Geest geven. Dan moet u zo die uitspraak uit Matteüs 7 over goede gaven maar eens leggen naast Lucas 11 over de Heilige Geest. Dat zal de Heere geven. Hij zal zijn pelgrims ook nimmer omdoen komen. In dure tijd of hongersnood. Hij zal zorgen en hij zal geven wat nodig is. Maar hij bindt ze ook op het hart. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen u toegeworpen worden. Wat God geven wil. En nog een keer, gemeente, het staat er zo algemeen. Betekent niet dat God het zonder onderscheid aan iedereen daadwerkelijk geeft. Maar het betekent wel dat rechteloze mensen die niets hebben in zichzelf om op te bogen of om op te pleiten, dat ze bij deze God mogen wijzen op zijn eigen woord. Zou u dat, lieve gemeente, zou u dat nou niet eens doen? Als je nou nergens bij kan, als je nou zegt ik ben onbekeerd, dat je het nou eens gaat vragen, Heere, maar daar staat, hij zal genade geven. En nu kom ik maar heel ootmoedig vragen, Heere, wil u het ook geven aan mij? Nog een keer, dan moet u er niet raar van opkijken dat de Heere u eerst onrustig makende en armmakende genade geeft. Want zo begint de Heere doorgaans. Met de mens de rust op te zeggen in zijn onbekeerde leven. En de mens zijn schulden te laten zien. Maar zou u dan toch niet vragen om zijn genade? En als u zo arm geworden bent en u ziet dat u iets anders, nee niet iets anders, maar iemand anders nodig hebt, zou u dan ook niet met dit woord tot de Heere terugkeren? Hij zal genade geven. Hij zal het goede niet onthouden. Kunt u zich voorstellen, gemeente, dat dit woord ons ook zou kunnen aanklagen en kunnen beschuldigen op de dag der dagen? Als je voor de grote witte troon staat en al die verontschuldigingen die wij hier hebben ons op de lippen zullen besterven. Want hier hebben we dan gezegd, ja kijk, het moet je gegeven worden. En hier hebben we gezegd, ach, ik ben niet bekeerd, kan er ook niks aan doen. En dit woord terugkomt. De Heere zegt, toen heb ik het gezegd, hij zal genade geven. Er is echt maar één plaats waar u met dit woord terecht kunt komen. En dat is op uw knieën, met uw vinger bij de woorden van de tekst in uw armoede. pleitend op Gods eigen woorden en smekend om die genade. En als dat, mag ik dat vanuit de liefde zeggen, maar wel om u aan te dringen, als dat nu ontbreekt in uw leven, dan is dat ook weer een zonde die u op al die andere zonden stapelt. Dat u niet met dat woord op de knieën komt. Kom, laat dat woord u eens mogen. Het is zo'n lieflijk woord. Het is zo'n hartverterend woord. Laat dat woord u eens op de knieën brengen. Als de Heere nu gaat laten zien wat ik mis van nature. Maar wat er bij hem is. Hij zal genade geven. Ik zeg dus niet, u moet maar de dingen zo zelf naar uzelf toetrekken. U moet maar brutaal nemen wat de Heere u niet gegeven heeft. Dat zeg ik niet. Dat is niet de weg die ik u wijzen wil. Maar ik zeg u wel, kom ermee op de knieën. Laat deze God, van wie deze dingen staan en die deze dingen belooft, laat die God niet gaan en laat die God niet los, tenzij hij ook u zegent. Zal de hemel dat zien, gemeente? Als de Heere in deze week, en er is niets onzekerder dan het leven, dat weten we ook. Maar als we nu de komende 6 dagen uit de hand van de Heere ontvangen, zal de Heere dat dan vanuit de hemel zien? Maandag, jongens, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, jou op de knieën, bedelend om genade, u op de knieën, of niet? Onze laatste gedachte, het volk van die God. Wat is dat voor een volk? Wel een volk dat het hartelijk heeft mogen belijden in vers 11. 1 dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Mocht daar vanmorgen iets van gesmaakt worden, avondmaalgangers onder ons. Mocht u daar iets van proeven. 1 dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Neem u het ook maar letterlijk. Als je nou mocht kiezen tussen nog, laten we maar zeggen, nog 3 jaar, nog 4 jaar leven. Of 1 dag bij de instellingen van de Heere, wat zou u kiezen? Dat zijn mensen met die hartelijke begeerte in het hart. Met die ootmoedige geest. Ik waar liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugd in zijn boze tent. Maar als we naar onze tekst luisteren, dan staan er nog 2 andere dingen die we zo kort aanstippen. Vers 12, het slot. Degenen die in oprechtheid wandelen. Daar ligt een aansporing voor allen die het pelgrimsleven kennen. En heel bijzonder voor de avondmaalgangers onder ons. Die in oprechtheid wandelen. Wat wil dat zeggen? Dat je eerlijk bent voor de mensen, dat ook. Dat je eerlijk bent in de zaken die je doet, dat ook. Dat je eerlijk bent als je het belastingformulier inlevert, dat natuurlijk ook. Natuurlijk, dat hoort er allemaal bij. Maar in oprechtheid wil vooral zeggen, in oprechtheid voor God. Dat zijn mensen die hun hart voor God open proberen te leggen. En die zeggen, Heere, kijk er maar in. Wanneer? Aan het begin van de dag. En wanneer? Ook halverwege. En ook aan het eind. Mensen die zeggen, Heere, zie u eens in mijn hart. U doorgrondt het, u kent het. Is er een schadelijke weg? Is er een weg waarop ik wandel die niet goed is? Zijn er dingen in mijn hart of in mijn leven die voor u niet bestaan kunnen? Is er een schadelijke weg? Ja, ook wel eens die vraag. Bedrieg ik me niet? Heren, als dat zo zou zijn, ontdekt u me eraan? Laat u het me zien? En brengt u me ervan af? En leidt u me op de eeuwige weg? Dat is in oprechtheid wandelen. Hart steeds voor de alwetende God openleggen. En steeds maar vragen, Heere, zijn er dingen die ik niet zie als zonden die toch zijn? Zijn er dingen die niet goed zijn? Laat u het me zien. Breng me ervan af. Leid me op uw weg en in uw waarheid. In oprechtheid wandelen. Daarvoor is inderdaad nodig eerlijkmakende genade. Want wij kunnen onze stand zo ophouden. Wij kunnen zo graag en zo snel zeggen, of heimelijk denken, we zullen het niet zo snel zeggen, maar ik heb dat wel eens vaker gezegd. En dat is misschien wel scherp, maar het is denk ik wel zoals het is. Wij kunnen zo vaak zeggen, Heere, laat u zien dat het allemaal goed is bij me. Dat zou ook bij een avondmaalganger onbewust het gebed kunnen zijn. Heere, laat u zien dat het allemaal goed is. Maar in oprechtheid wandelen is, Heere, zo is het. Zo is het bij mij. Wilt u me eraan ontdekken als het niet goed is? En er is ook nog zoveel, ook in het leven van Gods oprecht gemaakte volk, als ik het zo een keer zeggen mag, dat niet goed is. Dat nog goed gemaakt moet worden. In de oprechten is nog zoveel overblijfsel van onoprechtheid, zegt een van de oude schrijvers. Maar, zegt hij er dan bij, dat is ook prachtig geestelijk onderwijs, die oprechten komen met hun onoprechtheid voor de Heere. En ze hebben een smart, ze hebben een verdriet van. En ze hebben een strijd tegen en ze worstelen ermee en ze vragen of de Heere ze ervan bevrijden wil. Die in oprechtheid wandelen. En dan eindigt onze tekst met deze woorden. Heere der heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Dat is de derde zaligspreking in deze psalm. De eerste was, welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Ze prijzen u gestadiglijk. De tweede zaligspreking was, welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker harte gebaande wegen zijn. Daar ging het over de pelgrim die op weg was naar het heiligdom. Maar nu de derde zaligspreking, ja, die gaat ook spreken voor iemand die terug moet. Zo bij Jeruzalem vandaan, die gaat ook spreken in het leven van iemand die niet eens in het heiligdom komen kon. Denk ook aan degene die met ons meeluisteren. En die misschien ook wel hebben, ja dat kan ook wel eens, die ook misschien wel eens hebben gehuild van verlangen. Om nog weer eens naar de kerk te kunnen en om misschien wel aan te zitten bij de tekenen van brood en wijn. En voor wie het niet kon. Maar nu zegt het slot van onze psalm, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. En dat vertrouwen, dat is een van de werkzaamheden van het ware geloof. Dat vertrouwt. Laat ik het anders zeggen, dat, want dat zijn woorden die mag u daarvoor inruilen, dat vlucht. Dat neemt de toevlucht tot Christus. Dat schuilt in de wonden van Christus. Dat gelooft echt wat het waar is, wat de Heere zegt in al zijn beloften. En die beloften van het evangelie, komt herwaarts tot mij en ik zal u rust geven. En die beloften van het evangelie, al waren uw zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als de sneeuw. Het ware geloof, dat gaat vluchten tot Christus, dat zoekt schuiling bij Hem. En nu zegt onze tekst, welgelukzalig is de mens. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, welgelukzalig is Adam. Die op u vertrouwt. Gemeente, ik kan u dat vertrouwen niet geven. Ik kan het mezelf ook niet geven. Wij kunnen het elkaar niet geven. Maar de Heere wil soms, ik zeg het eigenlijk verkeerd, de Heere wil de prediking nog wel gebruiken om mensen tot dat vertrouwen van het ware geloof te brengen. En daar moet zijn geest aan te pas komen. Maar die geest werkt ook heel bijzonder door de prediking. Door welke prediking? Door de prediking van Christus. En als ik hem dan nog één keer zo aan het slot van deze zondag voor u mag uittekenen, dan moet u hem daar zien gaan. Met zijn 12 discipelen achter hem aan. En één van hen is een verrader. En we lezen in het evangelie, ik heb het vanmorgen ook gezegd, dat Christus voorop ging. Voor zijn discipelen uitging. Met een heilige haast in de richting van Jeruzalem. Die laatste reis die hij moest gaan maken. En dan zingt het in zijn hart, begin van deze psalm die we overdacht hebben. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is er in zijn hart geweest. Een vurig, een brandend verlangen om naar Jeruzalem te gaan. Om naar Gethsemane te gaan. Al nog een keer al deinsde hij er menselijk gesproken ook voor terug. Om naar Golgotha te gaan. Om af te dalen in de angsten van de Godverlatenheid. Maar Christus zijn hart ging er naar uit. Hij verlangde er naar. Waarom? Waarom verlangde hij naar die weg van het lijden? Omdat hij het wist. Zo zal mijn Vader aan zijn eer komen. Zo zal de wet van mijn Vader vervuld worden. Zo zal het recht van mijn Vader verheerlijkt worden. Zo zal een volk van verloren zondaren zalig kunnen worden. En als dat in het hart van Christus is, als hij er zo naar heeft verlangd om die weg te gaan en om de zaligheid te verdienen, zou hij dan een zondaar afwijzen die om die verdiende zaligheid komt in de belijdenis van zijn schuld en van zijn zonde? Zal hij een zondaar afwijzen die komt in zijn armoede en in zijn gebrek? Zal hij een zondaar afwijzen die alleen maar komt aan het begin om licht en om kennis van God en van zichzelf? Zal hij een zondaar afwijzen? Hij zal hen geenszins uitwerpen. En daarom, welgelukzalig is de mens, is het Adamskind dat op hem vertrouwt. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, u bent nog zo goed geweest voor mensen die dat niet verdienen. En wilt u ons geven dat ons hart daaronder verbroken mag worden? Wil u zelf uw woord zegenen? En wilt u geven dat we met uw woorden op de knieën mogen komen? En dat we u mogen wijzen op wat er nu bij u te vinden is. Hij zal genade geven. Heere, dat hebben wij niet verdiend. Bij ons geen rechten. Bij ons alleen maar schuld. En toch, we kunnen er niet zonder. En wilt u ons dat ook laten zien, opdat dat gebed echt geboren wordt? Wilt u ons bewaren in deze pas begonnen week? Bewaar, Heere, wil een zon en een schild zijn voor uw pelgrims. En als we geen pelgrims zijn, wilt u ons door genade dat maken. Wilt u morgen met ons zijn als we onze overleden broeder Bezemer grafwaarts zullen dragen. Heere, wil u dan alle rouwdragenden sterken. Maar wilt u daarbovenuit geven dat uw woord mag spreken in het hart. En wil u daartoe ook geven wat nodig is. Brengt u ons ook woensdag weer samen en zegen dan uw woord. En heb zo dank voor wat u schonk en doe genadig verzoening over al het zondige van ons. Om Christus wil. Amen. Psalm 139 is onze slotzang, het 14e vers. 139 vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.